Geachte familie, genodigden, gemeenteleden, belangstellenden en allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon en livestream. We zijn deze middag met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Adriana Verbaas Kranendonk. Aan het begin van deze dienst zal het lichaam van uw lieve, zorgzame moeder, onze oma, uw zus, schoonzus en tante, of hoe ze ook nu verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 103. En ik wil u allen vragen, indien mogelijk van uw zitplaats, te willen opstaan. Voordat dominee Kempenis in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zullen er namens het gezin, namens de kinderen en kleinkinderen, herinneringen gedeeld worden over het leven van moeder en oma. En daar willen we zoon Johan de gelegenheid voor geven. Thank you.
Vandaag wil ik met u delen iets over het leven van Ma. En ook gelijktijdig een dankwoord uitspreken. Op 5 maart 1935 is Ma geboren in Rotterdam-Zuid. Na haar zijn er nog 2 broers geboren, Hans en Piet. Ma is geplaatst in een gezin waar de Heere gediend werd. De moeder en de oma van Ma, Open van Vliet, mochten de Heere kennen. Zelf is Ma pas op latere leeftijd, om en bij de 16 jaar, naar de kerk gegaan. In 1952 deed zij, hoe bijzonder, samen met onze vader en haar vader belijdenis. In juni 1956 zijn pa en ma getrouwd. Hun huwelijk heeft 44 jaar geduurd. Ma stond bekend als een dienende vrouw. Als jongste dochter, zo begreep ik in het gesprek met oom Hans, was ze altijd bezig voor haar ouders, maar ook bij andere families. Waar hulp nodig was, kon je ma vinden. Dit herkennen wij zeker als kinderen. Een moeder, altijd wachtend tot je thuis kwam. Dan iets lekkers, tijd voor een spelletje. Dat zijn de mooie avonden geweest. Toen ze Sjaan MS kreeg, was moeder er ook altijd om haar te helpen. Dit zette zich zeker voor toen de kleinkinderen kwamen. Ook daar bleef zij hulp bieden vanuit haar liefde voor ons. Een voorbeeld, zoals inmiddels 68, ze bij kleindochter Rianne iedere week te vinden was om haar te helpen. En daarna ook nog graag zorgde voor haar achterkleindochter Hanna. Wat heeft ma samen met pa veel opzij gezet toen oma Kranendonk overleed. Om jarenlang opa Kranendonk iedere zaterdagavond bij ons thuis te halen en te verzorgen. Ma was een vrouw die graag iedereen om haar heen wilde hebben. Wat genoot ze altijd van de bezoeken van de kinderen en kleinkinderen. Maar dit was wederzijds. Wat genoten wij van de bezoeken aan haar. Ik denk nog terug aan de tijd dat pa en ma in de vakantie in mei in Oudorp waren. En wij er met z'n allen als kinderen en kleinkinderen graag heen gingen. Wat zijn dit dagen met een gouden randje. Wat ik zeker wil noemen is de relatie met haar jongere broers, zus en schoonzussen. Wat was ze dankbaar voor de aandacht die ze van hun kreeg en tot haar sterven heeft gehad. Wat vond ze het fijn om voor haar broers, ze noemde haar de jongens, te zorgen als deze achteraan flat op de tuin waren. En de neven en nichten gingen graag met hun ouders mee, want je kreeg altijd iets lekkers bij tante Sjaan. Wat voelde je altijd die liefdesband van ma met haar broers, zussen en schoonzussen. Een leven zonder zorgen is er voor niemand. En ook ma heeft dit ervaren. Soms psychisch niet zo sterk. Kreeg haar leven te maken met darmkanker. Een spannende tijd voor ons als gezin. Maar de Heere spaarde. Ook het wegvallen van geliefden, jong en oud, heeft veel verdriet gegeven. Na het verlies van pa in mei 2000 heeft zij een moeilijke tijd gehad. Je kon zien dat haar kompas was weggevallen. Ook de angst alleen in huis te zijn was moeilijk. Wat was ze blij toen ze een huisje kreeg aan de Vlietweg. Je zag haar opknappen en weer naar buiten gaan en genieten van de kleine dingen om haar heen. En ze kon weer dienend bezig zijn voor familie, vrienden en buren. Langzaam zagen wij ma achteruit gaan. Al probeerde ze het zelf, bewust of onbewust, te verbergen. Ik denk aan de paniekaanvallen, vooral in de nacht, waarbij Arend nog wel eens 's nachts werd gebeld en erop uit moest. En de keer dat ze viel, of de onveilige situaties in de keuken, die ze soms gewoon weglachte. Toen wij als eigen kinderen dit met haar bespraken en aangaven, bezorgd te zijn en na te denken over verzorgingsthuis, was ze boos en verdrietig. Toen ze kort daarna in het ziekenhuis kwam en wij na haar ontslag in het ziekenhuis naar Salem brachten, was dit voor haar een zware gang. Maar stel u zich eens voor. Je wil naar huis, krijgt door zusters een jas aangedaan, ze zetten je in een rolstoel en je zoon en schoondochter brengen je gewoon naar Salem. Je hebt niets meer in te brengen. Maar eenmaal in Salem, op de afdeling waar ma zo liefdevol werd ontvangen, zagen we haar verzet veranderen in acceptatie. Daarna in tevredenheid. met haar plaats in Salem. Zij heeft er bijna 4 jaar mogen wonen. En ook in Salem kon Maya het niet laten om te dienen. Door regelmatig het personeel erop te wijzen. Als Ma dacht dat een medebewoner zorg nodig had of iets niet had gekregen. Laten wij Ma en oma zo mogen herinneren. Liefdevol, mededeelzaam en dienend. Graag wil ik een dankwoord uitspreken. Dank aan mijn zus en broers, zwager, schoonzus en Gerda, voor wat jullie voor Ma hebben gedaan. Ieder had een taak met als doel om goed voor Ma te zorgen. Wat was het fijn om dit met elkaar te doen. Kleinkinderen, dank voor jullie bezoeken aan en zorg voor oma. Ook voor de bijdrage die jullie hebben geleverd. Gisteren, maar ook tijdens het ziek zijn en deze middag. Dank oma Hans, tante Wil, tante Kobi voor de liefdevolle en trouwe zorg altijd aan Ma gegeven. En dank aan de kerkenraad voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw, de koster en hen die hem geholpen hebben tijdens de condoleance. Dank. Dank aan de kerkenraad die Ma trouw hebben bezocht en ons de afgelopen week hebben bijgestaan. Wat vonden wij het waardevol om elke avond met u af te sluiten. Dank aan u, dominee, voor uw bezoeken aan moeder en ons als familie. Ook voor het leiden van de rouwdienst en de begrafenis. Dank aan het personeel van Salem. Wat hebben wij ervaren dat u liefdevol en professioneel voor onze moeder en oma heeft gezorgd. Niet alleen lichamelijk, maar ook op geestelijk gebied. Dank aan begrafenisondernemer Timmes voor de waardige manier waarop u ons hebt begeleid in het afscheid nemen van Ma. Dank voor uw bezoek en medeleven in de tijd dat Ma bij ons opgebaard mocht staan. Wij hebben dit als een waardevolle tijd ervaren. Dank voor uw aanwezigheid tijdens de condoleance en deze rouwplechtigheid.
Familie, aanwezigen, wij willen deze rouwdienst vervolgen door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 25, het tweede vers. Evenals de andere psalmen in deze liturgie zijn die door de familie aangegeven in verband met dat ze betekenis hadden in het leven van uw moeder en jullie oma. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Dat is het tweede van Psalm 25. Willen wij samen eerst de Heere bidden. Almachtige en eeuwige God, schepper van al wat is. Als nietige, kleine, broze mensen roepen wij uw grote naam aan. Nu we hier samen zijn gekomen in dit kerkgebouw met een bedroefde familie die afscheid moet nemen van een geliefde moeder, een zorgzame oma en overgrootmoeder, een zuster en schoonzuster, een tante, of in welke verhouding dat wij ook tot haar stonden. En heren, dan weten wij als mensen niet wat te zeggen. In het aangezicht van de dood en straks bij die diepe grafkuil, daar houden mensen woorden op. En dan voelen we iets van de scheiding die er gekomen is. Als we het moeten verwoorden, als zoon, herinneringen ophalen, dat het ons ineens duidelijk wordt. Het afscheid, het nooit meer. Dat we haar niet meer zullen zien. En dat we haar stem niet meer zullen horen. Dat we het moeten doen met de herinneringen. Dankbare herinneringen, maar toch ook soms zo pijnlijke herinneringen. Omdat ze gemist wordt. En dan past het ons allereerst, Heren, om uw grote naam te danken voor wat u in Adriana verbaasd Kranendonk hebt gegeven. Als moeder, voor de kinderen die hier zijn, voor de aangetrouwde kinderen, voor de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. We hebben zojuist gehoord, Heren, wat een dienende vrouw ze is geweest, wat een zorgzame moeder die er altijd was. En daarom is het nog niet voor te stellen dat haar plaats leeg is. En al is de afgelopen jaren toch ook een periode geweest van minder worden en afscheid nemen, maar we konden er nog naartoe. En er was nog herkenning. En nu dat alles wegvalt, Heren, nu is er een leven dat verder gaat zonder haar, nadat vader en schoonvader en opa al vele jaren geleden moest overlijden. Nu is dan het ouderlijke huis definitief weg. En dat brengt zoveel gedachten met zich mee. Niet alleen gedachten van rouw, maar ook hele confronterende gedachten. Dat inderdaad ons leven een damp is. En dat de dood ieder uur wenkt. En dat de kinderen nu vooraan in de rij van de geslachten staan. Die de volgende zijn in de generaties. Althans, naar de natuurlijke loop van dit leven. Voor wie de dood komt aankloppen. Maar wij zijn allemaal zoals we hier zijn, of meeluisteren, sterfelijke mensen. Ene schrede tussen ons en de dood. Ene stap, één hartslag ervan verwijderd. Van dat moment dat wij voor u moeten verschijnen. De schepper die dan onze rechter zal zijn. En die daarom ook deze dag als een roepstem op onze harten wil binden. Nu het woord mag geopend worden. Heilig het aan de harten van de kinderen en de kleinkinderen. Maar ook als zuster zal ze worden gemist. Als schoonzuster, als tante, ook daar had ze een grote plaats en ook daar is er verdriet. Nadat er al anderen het tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen in het gezin van Kranendonk, is broer Hans de enige die nog over is. Wil ook hem, zijn vrouw en ons allen gedenken. In deze zo ontdekkende en confronterende werkelijkheid. Maar Heren, laat ons bovenal mogen luisteren naar uw woord. Uw woord dat er toch van getuigt dat er bij u uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Uitgangen uit die duistere werkelijkheid waar wij als mensen zo tegenop zien. Een laatste vijand. Die teniet gedaan is door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En wie door het geloof nu aan hem mag worden verbonden. Die zal leven, al waren hij of zij ook gestorven. En Heren, nu kunnen wij voor dat geloof niet zorgen. Nu kunnen wij voor het vertrouwen niet ons best doen. Dat zijn geen zaken, Heren, die wij op onszelf kunnen bewerken. Dat zijn geen aangeboren eigenschappen. Integendeel, van ons wordt gezegd dat er niemand is die goed doet. Dat er niemand is die God zoekt. Dat er niemand is die rechtvaardig is, niet tot één toe. Heren, wilt u ons daarmee confronteren? Dat kunnen wij als mensen tegen elkaar zeggen, we kunnen het als dominee zeggen, maar geen mens die daar werkelijk ernst mee maakt. Maar als u door uw geest ontdekkend gaat werken, ons overtuigt van die zonde, van uw gerechtigheid en van het oordeel dat daarop wacht, dan gaan we David verstaan als hij op zijn knieën valt en zijn schuld belijdt en niet daarvan kan opstaan totdat hij mag horen uit uw mond: ik ben uw heil alleen. Heere, geef ons zo in de levensreis die wij alle maken de voorbereiding op de ontmoeting met u. Daar wilt u toch ook dit sterven voor gebruiken. U kent ons, u weet waar we zitten, u kent onze namen, u kent onze levens, u kent onze levensgang. U weet ook hoe wij de levensreis gaan, of dat we meenen die alleen te kunnen maken en te kunnen vertrouwen op eigen krachten en we wel zien waar het uitkomt. Heere, belet ons toch die gedachtegang, maar open onze ogen en open onze harten. Al zijn er nog zoveel knopen en al zijn er nog zoveel vragen in het leven waar wij ook niet zo snel een antwoord op krijgen. Maar als u meegaat, Heere, dan kunnen wij die reis gaan. Ook door die gevaarvolle wegen over de bergen en in de heuvelen. Ook te midden van alles wat ons benauwen kan en waar we geen antwoord op hebben. Maar als we dat mogen kennen, dat u erbij bent. God is aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Help ons zo, Heere, om dat woord te brengen, om het woord ook te horen. En willen door uw geest toepassen aan ons hart. Verdiensten of waardigheden zijn er niet. Zou u daarop letten, Heere, dan zou u ons voorbij gaan. Maar wil ons gedenken en ons aanzien in de Zoon die gij gezonden hebt, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hoor ons en zie ons aan in hem. En gedenk ons om Christus wil. Amen. Ik lees met u psalm 121 en daarna zingen we de berijming van die psalm, de eerste twee versen. Ik sla de ogen naar het gebergte heen en hij is al, treft u het fels verdriet, uw wachter. Psalm 121 vers 1 en 2, nadat we deze psalm hebben gelezen. Een lied Hama'alot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Na de meditatie zingen we uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En wat er verder volgt uit het tweede van Psalm 3, wat we straks na de meditatie met elkaar zingen. Geachte familie, kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen, broeren, schoonzusters, neven en nichten, verdere familie en aanwezigen. Deze stralende nazomerdag is wel een hele moeilijke en een verdrietige dag voor jullie. Nu jullie afscheid moeten nemen van jullie lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder. En wat dat betekent, dat moet eigenlijk nog worden ingeleefd. Nu je het zojuist even verwoordde, Johan, drong het heel even tot je door wat het betekent. Dat je nu in de verleden tijd moet spreken over haar. Het moet nog werkelijkheid worden. Wie en hoe groot die lege plaats is. En er blijven inderdaad die, zoals het op de rouwkaart ook staat, de dankbare herinneringen over. Herinneringen die soms heel pijnlijk zijn. Als je des te meer gaat beseffen dat ze er niet meer is. Dat je haar stem nooit meer zult horen. Dat je haar nooit meer zult zien. Dat haar plaats voorgoed leeg blijft. Maar ook dankbare herinneringen die soms zo goed kunnen zijn. Als je mag gedenken aan wie ze was, zoals het ook in dit in memoriam heeft geklonken. De grote plaats die ze had. Haar dienende en zorgzame karakter. Waaraan jullie zulke dankbare en goede herinneringen mogen hebben. En nu moeten jullie dus afscheid nemen. En dat niet alleen als kinderen, dat je nu beseffen gaat dat je geen moeder meer hebt en als kleinkinderen geen oma, maar als het gaat om ook een stuk loslaten voor de eeuwigheid, toch? Dat zijn toch vragen die ons bezighouden. Hoe zal het nu zijn? Waar is ze nu? Het zijn toch de dingen die vanuit Gods woord ons aangereikt worden, ook naar ons die nog leven, daar moeten we toch op voorbereid zijn. En in dat opzicht blijft er veel verborgen. Zoals in verband met haar gevoelens, al haar gevoelens, vrij zwijgzaam. Die liet ze niet zo duidelijk, althans in haar woorden blijken. Wel in wie ze was en hoe ze zorgde enzovoorts, maar ze was niet zo vrijmoedig. Datgene wat jongste broer Piet wel kon, dat hoorde je haar niet zeggen. Ze was er wel erg op betrokken. En ik heb eigenlijk ook nooit een gesprek met haar kunnen hebben. Dat lag er natuurlijk aan omdat ik haar pas 4 jaar ken en ze net in Salem kwam. Haar gedachten werden minder. De doofheid, een grote handicap voor haar, waardoor ze eigenlijk nauwelijks meer kon communiceren. Dat waren allemaal obstakels in de weg naar een gesprek. Haar geestelijk verzorger, ouderling van Staveren van Salem, die heeft natuurlijk meer met haar kunnen communiceren en meende bij haar toch ook een betrokkenheid te kunnen opmerken op die psalmen die we ook vanmiddag zingen en waar we naar luisteren. Psalm 121 bijvoorbeeld, die merkbaar wat bij haar deed, of Psalm 25 die we zojuist gezongen hebben. Psalmen waarin het gaat over wegen. Heere, maak mij uw wegen bekend. Een psalm 121 die wij kennen als een reispsalm, een hama'alot, een lied van de opgang die de pelgrims zongen als zij hun reizen maakten vanuit het laaggebergte van Galilea bijvoorbeeld naar het hooggebergte van Judea waar de tempel lag. Dan moesten ze echt opgaan naar de tempel, hama'alot, lied van de opgang, reispsalm. En dan bepaalt de Bijbel ons erbij dat zo'n reispsalm of die wegen waar Psalm 25 het over heeft, dat die ook geestelijke betekenis hebben. Dat die ook metaforisch in de Bijbel gebruikt worden als een beeldspraak, omdat ons leven ook vaker geleken wordt met een reis. Een reis door de tijd naar de eeuwigheid, een levensreis, dat vinden we in oude literatuur uit Egypte en ook in Griekenland wel, maar zeker ook in de Bijbel. En er zijn hele bekende boeken over geschreven, de meest bekende wel van John Bunyan, de pelgrimsreis naar de eeuwigheid. En het is vanuit die gedachte dat we daar ook samen bij stil willen staan, omdat wij allemaal op reis zijn. Allemaal door de tijd naar de eeuwigheid, van onze wieg naar het graf. En de dichters van de psalmen die wisten, die levensweg die kan ik niet alleen gaan. En daarom hoor je deze dichters ook bidden. Psalm 25, maak mij uw wegen bekend. Daar was deze dichter verlegen om. Om de wegen van de Heer, om de rechte wegen, om de juiste wegen. Dat is toch iets wat wij ook doen als wij op reis gaan. We hebben net de vakanties achter de rug. Sommigen zijn misschien op reis geweest. Dan ga je ook niet zomaar lukraak een eind rijden. Daar bereid je je op voor. Je zoekt de route op. Je weet wat je einddoel is. Nou, heel veel mensen die maken wel een planning voor zo'n vakantiereis. Maar als het gaat om de levensreis, dan leven heel veel mensen bij de gedachte, nou, we zien wel waar we uitkomen. Maar of dat nou zo verstandig is? Nee, de schrift laat ons zien, wij moeten voorbereid zijn. Wij moeten weten welke wegen wij kiezen. Willen wij die eindbestemming kunnen bereiken? Namelijk de eeuwige heerlijkheid bij God. En de schrift laat ons heel eerlijk weten dat dat niet de enige eindbestemming is. Er zijn maar twee wegen. En die hebben ook elk een eigen eindbestemming. En leven wij zonder God en kiezen wij dus de brede weg, zoals de Heer Jezus dat wel noemt, dan zullen we ook eindigen zonder God. In een werkelijkheid die wordt door de Heer Jezus genoemd de buitenste duisternis, waar de wening is en de knersing der tanden en zoveel beelden meer, waarin met name de zaligmaker ons zo heel ernstig waarschuwt. Gedenk te sterven. Wees voorbereid op je levensreis. Zoek de wegen van de Heer. En deze dichter van Psalm 25, David, die had een reden waarom hij verlegen was geraakt om Gods wegen. Waarom hij God aanriep. Hij wist ook welke God hij aanriep. Dat zie je zowel in Psalm 25 als ook 121, dat daar die grote godsnaam wordt gebruikt. Die in de Statenvertaling met die kapitale letters wordt neergezet. Heere, Jehovah, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. David wist welke God hij aan moest roepen. Hij riep zo maar niet in het luchtledige zoals zoveel mensen dat doen. Die dan wel zeggen niet in God te geloven, maar als het moeilijk wordt en zeker als de dood dichtbij komt, dan hoor je zelfs atheïsten roepen, als u er bent of wie u ook bent, help mij toch. Maar de dichters in de psalmen, die wisten wie ze aanriepen. En dat doet David ook in Psalm 25. Heere, maak mij uw wegen bekend. En dat was voor David zo belangrijk, want hij werd met een aantal dingen geconfronteerd. Als we zijn Psalm 25 lezen, dan zien we dat hij heel nadrukkelijk geconfronteerd is met zijn zonde. Hij vraagt, gedenk niet de zonde mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. En in een andere psalm laat David zien dat hij overtuigd is dat een mens al vanaf zijn vroege geboorte, vanaf zijn vroegere levensbeginsel al zondig en verkeerd is. Ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid heeft mijn moeder, ben ik geboren. En het gaat erom dat we daar nou van overtuigd zijn. Dat we dat ook weten. We kunnen natuurlijk het aanhoren in de kerk. En de meesten van ons zullen dat ook aanhoren. En we weten het dat we zondaren zijn. Maar we kunnen er over het algemeen nog aardig mee doorleven. Maar wat als God het nou zegt? Wat als Hij door zijn Heilige Geest ons gaat overtuigen van zonde? En van zijn gerechtigheid? En van het oordeel dat ons te wachten staat? Dan komen we dicht bij David die op zijn knieën valt en zegt: gedenk niet mijn zonden. Vergeef mij mijn overtredingen. Al die kromme wegen bij God vandaan. Mijn ongerechtigheden, dat wil zeggen, als ik afbuig van die rechte wegen die God in zijn wet en in zijn evangelie aanwijst. Het leven in de vreze des Heren, als ik daarvan afbuig, dan zit ik op een kromme weg. Ongerechtigheid. Gedenk die niet. Dat heeft David genoodzaakt om zijn knieën te buigen en om tot God te vragen om Gods wegen, de rechte wegen. Maar ook vraagt David om Gods wegen in verband met allerlei vijandschap die hij ondervindt. Allerlei moeite en verdrukkingen op zijn levensreis. En dat vinden we ook in de psalm die we gelezen hebben, psalm 121. Dat lied van de opgang. Waar een dichter, een onbekende dichter, aan God vraagt en van God beleidt: ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Nou kun je dat wat hier als een belijdenis wordt verwoord ook allereerst als een vraag vertalen. Zo'n man of zo'n vrouw die vanuit dat laaggebergte van Judea de opgang naar Jeruzalem maakte, die werd geconfronteerd met die bergen. En terwijl hij daar die bergen zag opdoemen, rees bij hem de vraag: waar komt mijn hulp nu vandaan? Want in die bergen daar loerden allerlei gevaren. Het waren geen geasfalteerde wegen die hem daar doorheen hielpen. Hij moest te voet gaan langs allerlei ravijnen, door de diepe dalen heen. Daar waren de rovers, daar waren de roofdieren, daar waren allerlei gevaren die hem bedreigden. Van waar zal mijn hulp dan komen? Zo vroeg deze dichter zich af. Wil ik nou dat einddoel, Jeruzalem, bereiken met de tempel, de dienst der verzoening? Van waar zal mijn hulp komen? En zoals gezegd, die metafoor van de levensreis, die wordt dan ook in deze psalm 121 weer gebruikt. En dan moet het ons duidelijk zijn, en het mag ook onze vraag wel zijn, als wij voor die levensreis staan en als wij nog een, we weten niet hoe lang, maar nog een traject hebben af te leggen voordat ook ons einddoel bereikt is, waar zal onze hulp dan vandaan komen? Hoe zal het met mijn leven gaan? Wat we gehad hebben, dat kunnen we overzien. Maar wat zal er nog komen? En hoe gaan we dat doen? En dan zijn er allerlei dingen die kunnen we misschien zelf nog wel redelijk oplossen. Maar wat als die grote problemen ons leven binnenkomen? Als er ziekte komt. Als er rouw en als er verdriet komt. Zoals ook vandaag. Van waar zal onze hulp dan komen? Dan kun je elkaar als mensen proberen te troosten en te ondersteunen. Je kunt het van artsen verwachten, maar uiteindelijk die hulp is zeer beperkt. Uiteindelijk ontvalt het ons. Zoals het ook in het leven van jullie moeder en jullie oma is gebleken. Hoezeer dat zij gediend heeft, haar zorg hield op. En hoezeer dat zij ook zorg nodig had. Uiteindelijk was er een keer een einde aan de mogelijkheden van artsen, van verpleging. En ook van jullie als kinderen. Je moest haar loslaten. En dan kom je er alleen voor te staan. Is het onze vraag al geworden? Waar zal ik mijn hulp vandaan krijgen? De Heere wil het ons in deze dag, waarin de dood zo onontkoombaar in ons midden is, op ons hart binden. Zoek het niet bij jezelf. Zoek het niet bij elkaar ten diepste. Zoek het niet in deze wereld die voorbij gaat met al haar begeerlijkheden. Zoek het niet in de filosofie of in de economie of wat een mens ook voor hulpsels wil hebben. Maar zoek het bij deze God. Mijn hulp is van de Heere, zo zegt deze dichter, die hemel en aarde gemaakt heeft. Als een antwoord op die vraag, waar zal mijn hulp vandaan komen? Hij bedoelt dan eigenlijk te zeggen, want het is wel een belijdenis, dat op die bergen, hij bedoelt dan niet zozeer die bergen die hij daar ziet op weg naar het heiligdom, maar hij bedoelt die bergen waarop de tempel staat. Daar zal mijn hulp vandaan komen. Mijn hulp is van de Heere, zo staat er, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God, die zich aan Israël bekend gemaakt heeft bij het brandende braambos, toen Israël in de greep was van de farao, in de slavernij was in Egypte. En toen Mozes door God werd gezonden samen met Aaron om leidsman te zijn om het volk van Israël daaruit te leiden. De farao weigerde het volk te laten trekken. En toen Mozes werd geroepen bij dat brandende braambos, toen vroeg Mozes, maar wie kan ik dan zeggen dat mij gezonden heeft? En toen maakte God deze naam bekend. Ik ben Jehovah of Yahweh, we weten niet hoe die naam werd uitgesproken, maar die zoveel betekent als ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Zoals ik zeg dat ik ben, zo ben ik ook en dat zal een mens dan ook ervaren. Hij is de almachtige God. Die zo machtig was dat hij die ijzeren klauwen van de farao, die maar weigerde dat volk te laten trekken, met die 10 plagen heeft losgebroken. En bij elke plaag brak er weer een vinger van deze farao en moest hij uiteindelijk tegen wil en dank dat volk loslaten. De Heer is de almachtige God. Hij is ook de getrouwe God die zijn volk gedenkt. Dat volk dat door hem was uitverkoren. Niet vanwege enige waardigheid in henzelf, maar vanwege zijn welbehagen. Heeft hij zich aan dat volk van Abraham, Isaac en Jacob verbonden. En wat hij begonnen is, dat laat hij nooit meer los. Daar getuigt deze naam van. Ik ben de Heere. Maar een mens kan dat natuurlijk wel vragen en hij kan wel smeken om hulp en om vragen, Heere, maak mij uw wegen bekend. Maar is het dan eigenlijk wel te verwachten dat deze God hoort? Want David vraagt het ook in een andere psalm of God hem toch niet voor zijn rechterstoel wil dagen, want zo zegt hij, niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Als wij hulp nodig hebben en als wij dan uiteindelijk erachter komen dat er maar 1 hulp is en 1 verwachting en dat die bij God alleen te vinden is, is er dan ook reden dat wij kunnen denken dat God naar ons luisteren wil? Juist als je net als David en de andere psalmdichters ervaren hebt, ik ben een zondaar en ik ben een zondares en ik heb zwaar en menigmaal tegen God misdreven. Deze God die alle recht en reden heeft om mij maar weg te werpen. Nou, eigenlijk moeten we tot de conclusie komen dat die hulp eigenlijk te vergeefs is als je daarom vraagt. Want God heeft recht en heeft reden om ons mensen maar te laten liggen in dat eigen gekozen ellendige leven. Hij kan net zo goed zeggen, ja, je hebt het ook zelf veroorzaakt. Wij hebben God op het hoogst misdaan, zo zegt een psalmdichter. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben God verlaten. En zo iemand heeft toch smart op smart te vrezen. En toch hebben de dichters in de psalmen, en ze reiken ons deze grond aan, een fundament gevonden waarop die gebeden mogen rusten. Waar je je vinger bij mag leggen. Waar je toch op mag hopen. Dat ligt namelijk, zoals ik al zei, in die naam die God aan zichzelf gegeven heeft. Jehovah. Jehoshua, zo staat er in het Hebreeuws. En daar horen wij de naam Yeshua in, of in de Nieuwtestamentische vorm Jezus. En dan loop ik met grote stappen door het Oude Testament heen, maar dan zien we dat God deze naam ten volle geopenbaard heeft in die Zoon die Hij gezonden heeft. Waarin God betoont dat Hij al zo lief de wereld heeft gehad, dat Hij die Zoon, die Jezus gezonden heeft, Opdat een iegeling die in hem gelooft niet zal verderven en niet zal omkomen op die levensreis en daarna, maar het eeuwige leven zou hebben. En deze God, die laat ons dat verkondigen te midden van deze droevige omstandigheden, waarin we allemaal gevoelen, hoop ik, wat het leven nu eigenlijk is. Hoe dichtbij kan het komen voor ons als kinderen, dat nu zelfs je moeder er niet meer is nadat je vader eerst moest sterven. Het gezin dat grotendeels nu op Una, broeder Kranendonk, weg is. De geslachten die wegvallen. En nog even, en we zijn zelf aan de beurt. Wij vliegen daarheen, zo zegt Mozes. En voor we het weten zijn we er. En we moeten daarop voorbereid zijn. Laat ons niet te laat ons voorbereiden. Maar laat ons, net als deze dichters, deze God aanroepen zoals hij aangeroepen wil zijn. Namelijk in die grote Godsnaam. Geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Die gekomen is niet om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. Mensen die het niet waardig zijn. Mensen die het niet verdienen. Mensen die het ook geleerd hebben. Want dat is wel de noodzakelijke weg die eraan verbonden is. Mensen die het ook noodzakelijkerwijs geleerd hebben. Geen rechten en geen verdiensten te hebben. Geen andere grond meer over te houden dan deze naam. Zoals een profeet zegt. Dat er zal zijn een ellendig en arm volk. Maar dat op die naam leert betrouwen. Jezus, zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En deze Christus, die dus de openbaring is van de macht en van de liefde, van de vergeving, van de barmhartigheid die bij deze God te vinden is. Hij heeft dat aan ons geopenbaard. Niet om dat alleen maar aan te horen, maar om dat ook als een pleitgrond te mogen gebruiken. Om hem daarmee lastig te vallen. Om hem daarop te wijzen. U bent toch die God die zichzelf heeft geopenbaard. Als de genadige, als de ontfermende God. Die het ook kan, want dat is wat deze dichter ook troost biedt. Deze God is immers die God die hemel en aarde gemaakt heeft. En als deze God dat kon, en als hij die schepping nog steeds onderhoudt en regeert, dan zal, zo is de belijdenis, deze God ook in staat zijn om mij te beveiligen en te beschermen. Hij is, al treft u het fels verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Als je deze God tot jouw God mag hebben, tot uw God, als deze God uw zaligmaker is. Nee, dat betekent niet dat ons het felste verdriet niet zal overkomen. Het betekent wel dat deze mensen een wachter hebben. Die hen bewaakt. Die hen bewaart. Op alle wegen die ze gaan mogen. Ook als die wegen uiteindelijk inderdaad de dalen ingaan. De dalen van de schaduw des doods. Wie dan het oog op deze zaligmaker mag hebben. Als God door zijn genade daar plaats voor heeft gemaakt in je leven. Als je in de weg van het recht en de gerechtigheid. Het leven buiten jezelf hebt mogen zoeken in hem. Dan zal zo'n mens niet beschaamd uitkomen. Hij wordt ons hier getekend als de schuilplaats. Als de toevlucht. Bij wie een mens veiligheid mag zoeken en mag vinden. De Almachtige. Die alles geschapen heeft. Die zal in staat zijn om mijn voet niet te laten struikelen en om mij niet te laten vallen. Dan heeft een kind van God zo'n krediet op God. Ook al gaat hij nog door zulke moeilijke wegen. Ook al is er de rouw. Ook al zijn er de ziekten. Ook al eindigt het straks voor ons gevoel in de dood. Maar wie je door het geloof op Jezus ziet, zo zegt Isaac da Costa, die vreest voor dood en helle niet. Nee, dan mag een mens zeggen, hij kan en hij wil en hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Deze Christus, die de vervulling is van deze psalm, die zegt, en we zullen het straks bij het open graf nog bedenken en overdenken. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. Wie mij in mij gelooft, die zal leven, al waar hij ook gestorven. Maar dan komt er die vraag achteraan. Gelooft gij dat? Dat willen we samen straks op de begraafplaats nog verder gaan overdenken, want daar komt het nou op aan. Gelooft gij dat? Amen. Willen we samen de Heer nog bidden om zijn kracht. Voordat wij naar de begraafplaats gaan, Heere, komen wij nog tot u. We hebben uw woord overdacht. Het was geen mensenwoord wat we konden aanhoren en daarmee doen wat wij willen. Maar het is uw woord dat mee zal gaan op onze levensreis. Is het niet tot ons voordeel, dan zal het tot ons oordeel zijn. Heere, laat het ons tot voordeel mogen zijn, dat we die wegen zullen gaan die gij ons bekend gemaakt hebt. De wegen van uw wet, de wegen van uw evangelie, de wegen in de verborgen omgang met u, in de vreze des Heren. Die doet immers wijken van het kwaad, die bewaart ook voor het eeuwige kwaad. De wegen die gij in de Heer Jezus Christus ons hebt geopenbaard, door het geloof als een vrucht van wedergeboorte en bekering. Heere, wilt u dat werken? Ga met ons mee, met de kinderen, de kleinkinderen die hun oma uitgeleiden zullen doen. En als straks de kist wordt neergelaten in het graf, Heere, dan gaat uw woord nog weer open. En dan mag dat heerlijke evangeliewoord klinken, terwijl wij mensen verstommen en onze mond moeten sluiten en in het aangezicht van de dood geen woord meer hebben. Mag u, Heere Jezus, spreken. Ik ben de opstanding en ik ben het leven. Heere, wilt u ons met het geloof bedelen, dat ons deel maakt aan zijn verdiensten, aan de zaligheid die verbonden is aan dat kruis, opdat de niegeling die in hem gelooft niets zal verderven, omdat hij de straf heeft gedragen en de schuld heeft betaald. Heere, leer het ons. Bewaar ons voor ongeloof. Bewaar ons voor eigen wegen die in de dood uitlopen. Maar schenk ons uw levendmakende geest en de paden des levens te bewandelen. Wilt u ons horen uit genade en om Jezus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst. En zullen met elkaar het lichaam van moeder en onze oma naar haar laatste rustplaats gaan begeleiden op de begraafplaats aan de Schelderstraat. De kleinkinderen zullen eerst het lichaam van onze geliefde oma in het kerkgebouw uitdragen. De kinderen, klein achterkleinkinderen en naaste familieleden zullen gelijktijdig achter de baar aansluiten. Daarna kunt u als overige familieleden en belangstellenden die met ons mee willen gaan naar de begraafplaats zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de stream en kerktelefoon. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 89. En ik wil u allen vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
overige belangstellenden. Voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Kempenis, zal het lichaam van uw lieve, zorgzame moeder, onze geliefde oma, uw zus, schoonzus en tante, Adriana Verbaas Kranendonk, in de schoot van de aarde worden neergelegd. Achterfamilie, kinderen, kleinkinderen, jongens en meisjes, die we op deze plaats staan en in deze werkelijkheid, nu jullie de kist hebben zien dalen met het lichaam van de oude oma, van jullie moeder, schoonmoeder, wat moeten wij dan zeggen? Dan houden onze woorden toch op, lieve zuster en schoonzuster. Weer een lege plaats. Laten wij samen daarom het woord, het levende woord van de levende God lezen. Uit Johannes 11, enkele woorden. Waar de Heer Jezus staat bij het graf van Lazarus. En nu kijken wij graag naar het wonder dat Jezus doet, de opwekking daarvan, maar daar gaat het natuurlijk ten diepste niet om. Want Lazarus is ook wel een keer gestorven, maar het gaat om dat woord van Jezus, wat hij daar spreekt. Ik begin bij vers 20, Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zei Martha tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo waren mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zei tot haar, uw broeder zal wederop staan. Martha zei tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dag. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zei tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon Gods, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbend, ging zij heen en riep Maria haar zuster, heimelijk, zeggende, de meester is daar en hij roept u. De Heer Jezus staat dus net als wij ook bij een graf. En daar getuigt alles inderdaad van de dood. En daar moeten wij als mensen zwijgen. Wat hebben wij nog te vertellen als de dood aanklopt? En als de dood ons komt halen, of als wij een geliefde moeten begraven. En dan staan wij hier met verdriet en met gemis. En daarbij de werkelijkheid dat, we kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar dat ook onze plaats daar eenmaal zal zijn. Oma en moeder is ons alleen maar voorgegaan. En nu zegt Jezus, te midden van deze omstandigheden, ik ben de opstanding en ik ben het leven. Een van die heel bekende ik ben uitspraken van de Heer Jezus. Ik heb het in de rouwdienst gehad over die grote godsnaam, Jehovah. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. De echo daarvan horen doorklinken in al die ik ben uitspraken van de Heer Jezus. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En dat kon hij zeggen. Dat mocht hij zeggen. Want hij heeft datgene wat het leven in de weg staat, namelijk de dood, de laatste vijand, teniet gedaan. Hij heeft die dood overwonnen. Hij is zelf opgestaan omdat hij de opstanding is. Dat heeft hij gedaan door de schuld van zijn verloren volk op zich te nemen. Door de oorzaak van de dood weg te nemen. Hij heeft de zonde geboet aan het kruis van Golgotha. En nu zegt hij hier, en wie nu in mij gelooft, die zal leven. Maar dan komt daar de vraag aan vast. Gelooft gij dat? En je zou op elk van die woordjes de nadruk kunnen leggen. Gelooft gij dat? En dan niet met een geloof wat wij kunnen produceren. De meeste van ons geloven wel iets. En als we bij de Bijbel opgevoed zijn, dan kunnen we dat geloven dat dat waar is. Net zoals wij geloven dat het in Afrika warm is en in Siberië koud. Maar je bent er nog nooit geweest. Maar dit is een geloof, dan gaat het om een vertrouwen. En waar haal je dat nou vandaan? Waar komt dat geloof vandaan, zo vraagt onze belijdenis, van de Heilige Geest. Als een vrucht van wedergeboorte, van het nieuwe leven. En wie dat gaat beseffen dat hij geen geloof kan produceren, die zal zijn handen vouwen. En die zal smeken om de Geest. En die zal bidden om dat geloof. Schenk en vermeerder mij dat geloof. Dat mij deel geeft aan de opstanding en aan het leven. En dat is ook zo heel persoonlijk, want Jezus zegt, gelooft gij dat? Je kunt het niet doen met het geloof van je man of je vrouw of je vader of je moeder. Of het geloof van de dominee of van wie dan ook. Een heel persoonlijke zaak. Wij zijn allemaal heel persoonlijk geboren. Zelfs al waren we er een van een tweeling. Dan komen we nog heel persoonlijk in deze wereld. Net zo persoonlijk zullen wij ook straks sterven. Helemaal alleen. En zo is ook het geloof zo'n persoonlijke zaak. De enge poort, de nauwe poort, daar kun je maar helemaal alleen door. Gelooft gij dat? En als de Heilige Geest je dat te geven geeft, als hij het geloof schenkt, dan geloof je dat. Dat doe je niet omdat een dominee dat zegt, of omdat een ander dat je aanpraat, of omdat een ander je dat kan afnemen. Tegen David is ook wel gezegd, gij hebt geen heil bij God. En daarom vroeg hij, Heere, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Wil u het zelf zeggen, zodat ik het uit uw mond hoor? En dat is nou ook wat Maria hier doet. Zij mocht antwoord geven, ja Heere, ik heb geloofd. Nou, hoe deed ze dat nou? Nou, dat kon ze natuurlijk niet verklaren. Maar stel dat Petrus dat nou had gezegd van, ja maar Maria of Martha, jij moet geloven. Dan kunnen mensen wel eens tegen elkaar zeggen, je moet geloven. En een ander die zegt, je moet vertrouwen. En als je het vroom wil zeggen, dan zeg je, je moet een beetje vertrouwen hebben. Maar waar haal je het vandaan? Zeker nu we hier op deze begraafplaats staan. Maar het verschil is als hij het zegt. Ik ben de opstanding. Dan breekt dat geloof door. Dan komt daar de Geest in mee. Dan geeft hij het geloof erbij. En dan kun je niet geloven. Dan is dat zo waar en zeker als dat we elkaar zien. Ja, Heere, ik heb geloofd. En u roept de meester ons. Martha die ging haar zus Maria halen, die daar in ongeloof en in verdriet thuis was blijven zitten. Moedeloos en neerslachtig. De meester is daar. En hij roept u. Bij dit geopende graf. Laat de Heere door een van zijn dienaren zeggen. Hij roept u. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhakt u niet, laat u toch lijden. Want je kunt die levensreis alleen niet maken. Je kunt dat einde van de levensreis alleen niet doen. Je hebt een borg nodig voor je hart. Je hebt een God nodig voor je ziel. En deze God laat het zo wel menen prediken. Hij heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld, niet om de wereld te verderven, maar om die te behouden. Gelooft gij dat? Misschien met allerlei twijfels, ook met vrees voor zelfbedrog en met alles wat ons zo kan tegenhouden, maar dat je al struikelend en al vallend, maar voor zijn knie, op je knieën voor hem neervalt. O God, wees mij de zondaar toch genadig. Dan zul je bemerken wat ook Martha ervaren heeft en ook Maria. Dat wie tot hem komt, die zal hij niet uitwerpen. Dan mag dat geloof zo vast en zo zeker zijn. Dat we met de kerk van de eeuwen mogen belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. De familie, de kinderen en kleinkinderen zullen met elkaar terugkeren naar de zaal van de kerk. Daar zal eerst deze begrafenisplechtigheid door ouderling Kleian kerkelijk worden afgesloten. Vervolgens is er nog gelegenheid tot condoleren en deze condoliantie uitsluitend bestemd voor diegenen die gisteravond niet in de gelegenheid geweest zijn. Ook degenen die van ver komen worden uitgenodigd om terug te gaan naar de kerk om met de familie nog een kopje koffie te gebruiken. Het is de wens van de kinderen om echt met elkaar als laatste deze plaats te verlaten. Daarom zullen de kleinkinderen en achterkleinkinderen als eerste afscheid nemen, gevolgd door broer Kranendonk, zijn vrouw en tante Kobi. En daarna heeft u allemaal de gelegenheid om afscheid te nemen. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daar hebben de kleinkinderen als eerste de gelegenheid om van hun lieve oma afscheid te nemen.
Ik wil eerst met jullie een stukje lezen en daarna eindigen met gebed. En dan lees ik uit Psalm 39. En er staat boven de mensen, des mensen nietigheid. Een psalm van David wordt op een zangmeester voor Judithim. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond niet met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong: Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijn dagen zijn, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij tijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het na zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot de smaad des dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van mij van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid? Zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is ieder mens ijdelheid, Sela. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. Tot zover. We zullen nog een gebed doen. Heere, zo zoeken wij aan het einde van deze rouwplechtigheid uw aangezicht in het gebed. En zo zijn we deze dag weer gezien, Heere, de vergankelijkheid van het leven. Zo is er weer een roepstem tot ons allen uitgegaan. En wil u maar geven dat we daar niet aan voorbij zullen leven. Want van nature, dan leven wij naar het goeddunken van ons eigen hart. Ja, van nature dragen wij zelfs vijandschap om. Maar Heere, zou u dan nog een gunst op ons neer willen zien? Want wat hebben we dan toch nodig, uw lieve en uw heilige geest? Want zonder uw geest is geen smart en ook geen leden, ook geen leed over onze zonden. Maar Heere, als we dat in gaan leven, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Want de wereld zal vergaan met al haar begeerlijkheden, maar u woord zal bestaan tot in der eeuwigheid. En dan wordt het voor onze kant zo'n onmogelijke zaak, Heere. Maar wat nou onmogelijk is bij mensen, dat is toch mogelijk bij u, de levende God. Want u hebt toch zelf een weg uitgedacht door het zenden van uw Zoon. En die heeft toch gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die mij vindt, die vindt het leven tot in der eeuwigheid. Heere, dan is er toch hoop, dan mogen we toch moed hebben. Want hij heeft ook gezegd: ik heb ook nog andere schapen die van deze stal niet zijn, maar die nog toegebracht moeten worden. En zou u er dan nog toe willen brengen vanuit uw welbehagen? Want zou u dan ook uw koninkrijk nog onder ons uit willen breiden? Want daarin ligt toch koningsheerlijkheid. Heere, u kunt het toch doen. U bent niet afhankelijk van mensen, maar u doet het toch omdat u dat wil. Want er wordt ook een volk zalig omdat u dat wil. En Heere, wil ons zo gedenken. Dank u wel dat u de dominee deze dag geholpen hebt. Wil u geven dat de prediking nog toegepast mag worden aan onze harten? En wil u ook met de rouwdragende familie zijn als we van hier gaan? Heere, de kinderen zijn wees geworden. En de kleinkinderen en de achterkleinkinderen kunnen hun oma ook niet missen. En dan denken we ook aan Hans en de schoonzussen. Ach Heere, wil u ze allemaal troosten? Want u kunt toch troosten zoals niemand troosten kan. En dat ze die troost dan ook maar bij u zullen zoeken. Ga dan met hen, Heere, de toekomst in. Maar wil u ze dan schragen en ondersteunen? Wil u ze nog tot een God zijn? We danken u voor alles wat u ons deze dag gegeven hebt. Brengt u ons alsjeblieft veilig thuis. En brengt u ons morgen weer onder uw woord. We vragen het uit genade alleen om Jezus wil. Amen.
Er zijn nog enkele die de familie willen condoleren. Daar is nu eerst de gelegenheid voor.